coronacrisis heeft een grote impact op economie en een recessie is ook in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort namelijk het nieuwe economie. En in deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio, Maurits Groen. Al bijna 40 jaar adviseert hij bedrijven op het gebied van milieucommunicatie en duurzaamheid. Zelf is hij medeoprichter van duurzame ondernemingen Waka Waka en Kipster. Maurits, welkom.
Dankjewel. Goedemiddag.
Ja, belangrijk om te beginnen, het is echt een persoonlijk verhaal, want corona zeggen we op een gegeven moment over de hele wereld bijna allemaal geen rangen en standen. Iedereen kent wel iemand met corona. En ik ook een paar. En ik ken er nu nog geen namen, de man met wie ik praat. Jij bent ook getroffen door het virus.
Ja, en dat was geen aangename ervaring, kan ik je vertellen. Eigenlijk al vrij snel in het begin van de uitbraak in Nederland, rond 8 maart of zo, werd ik ineens binnen een half uur van kerngezond echt doodziek. Om 39, 4 koorts en dergelijke. En dat hele verhaal heeft een week of twee aangehouden. Had ook een heel grillig verloop. Twee keer dat ik dacht van, nou, ik begin er bovenop te komen. En dan begon het hele feest weer van voren af aan. Ongeveer alle verschijnselen, behalve dat ik gelukkig niet echt dingen aan mijn longen had. Wel twee keer per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar ondanks alle onderzoeken die ze gedaan hebben, kwam het commentaar heel curieus. Ik val het een beetje knopt samen erop neer van, nou meneer, hartelijk gefeliciteerd. U heeft inderdaad fixe corona, daar hebben we overtuigd. We gaan u niet testen, want we hebben helemaal geen testmateriaal. Maar u gaat het overleven, want met uw longen is niks mis. Kijk maar op de monitor.
Nou ja,
toen kon ik met de tram weer naar huis. Dat is bizar.
Nou ja, je ziet er nu gewoon ook weer stralend uit, zou ik bijna zeggen. Maar toch nog een beetje, het lijkt me toch, het is een schok gewoon als het jezelf overkomt. En vooral hoor ik ook van mensen die het hebben, wat jij dus ook hebt, dat het steeds op en neer gaat. En natuurlijk ook, hè, Maurits Groen, kom op, hè, de grote held, die kan er niet overkomen misschien wel. Hoe kijk je er nu tegenaan achteraf?
Nou ja, het was voor mij ook wel heel erg raar en binnen, want ik weet nog precies wanneer ik voor het laatst een keer een week ziek ben geweest. Dat was namelijk in 1962, in de winter van de Elfstedentocht. En daarna echt never ooit meer. Dat is echt heel bizar, wel eens een keer een dagje of zo, maar dan was ik daarna ook helemaal 100%. En dit was echt een compleet ander verhaal. En het leek ook, als je dan middenin zegt, bijna uitzichtloos. Zeker als het dan soms toch eens weer een beetje beter gaat en dan s'avonds weer knalhard niet goed. Toen het na twee weken dan gelukkig de goede kant op ging, toen waarschijnlijk op basis van adrenaline of zo, weer zo blij dat ik dacht van nou, nu weer huppatee, zoals normaal gesproken, gelijk weer fix aan de slag. Maar na een dag of twee merk ik toch wel, dus ik ondertussen wel 10% van mijn lichaamsgewicht kwijt. En botten krimpen niet en zo, dus de rest is dan wel flink aan de beurt. Dat je energieniveau toch wel een flinke, dat je toch wel lichamelijk je conditie wel een flinke tik gehad heeft. En dat merk ik zelfs na twee weken nog wel steeds. Maar goed, ik heb er enorm veel zin in. Ben ook weer gewoon aan de slag. Maar
ervaring. Het is een van jouw sterke punten. De enorme energie, die ook gewoon een goede uitstraling van mensen om je heen. Als je met jou ergens, heb ik ook vaak, je staat ergens te praten in een groepje, Maurits Groen erbij, dan gaat het altijd leuk ook. En dan gaat het meteen bam, bam, bam. Dus het is voorzichtig, gaat het nu weer. Maar waar ben je nu mee bezig dan? Want voor veel mensen, bijvoorbeeld, jij bent ook een veelgevraagd spreker. Je komt op congressen, dat ligt allemaal plat en stil. Je bent wel een boek bezig. Ik moet even blik in de hel. Dat klinkt niet lekker natuurlijk. Ik ga er even op maken, maar toch.
Ja, zo heet het. De titel is Hitte. Het is in feite een geüpdate versie van een boek wat in 2008 gepubliceerd is door de Engelse gelauwerde wetenschapsjournalist Mark Linus. Ja. Die had destijds, een jaar of 12, 13 geleden, de herculische taak op zich genomen om alle wetenschappelijke literatuur die op regionaal en mondiaal niveau in kaart probeerde te brengen op basis van onderzoek wat de gevolgen zouden zijn, hè, regionaal, mondiaal, van een gemiddelde mondiale temperatuurstijging van 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 graden. Ja. Ik heb dat boek toen samen met Jan van Arkel uitgebracht. Dat was echt geen vrolijke literatuur. maart 2008, als je dat bekijkt vanuit de kennis over klimaat, de effecten van de stijging van de mondiale temperatuur, dat was zo ongeveer de middeleeuwen. Als je dat vergelijkt met de kennis die we inmiddels de afgelopen 12 jaar erbij hebben gekregen, dankzij de enorm toegenomen aantal satellieten, waarnemingen, onderzoeken, de veel en veel en veel krachtige computers die al die gegevens, al die data met elkaar in verband kunnen brengen en daar conclusies uit kunnen trekken. En Mark Leijners heeft dus de afgelopen periode zich opnieuw, zeg maar, de bijna onmogelijke taak gesteld om al die kennis van op de meest uiteenlopende terreinen, om te proberen daar chocola van te bakken door daar inderdaad weer op basis van wat gebeurt er bij 1, 2, 3, 4, 5, 6 graden temperatuurstijging, om te kijken wat daar dan de gevolgen van zijn. Daar word je allerminst vrolijk van. Het vorige boek dat ik heb uitgegeven is Drawdown. Dat zijn in feite de top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting. Dat is een ongelooflijk perspectiefrijk boek.
Ja.
Omdat het gekwantificeerd op basis van heel veel wetenschappelijk onderzoek aantoont en aangeeft, gekwantificeerd en wel, wat voor middelen, technologische, maar ook andere anderszins, ingrepen in de samenleving of verandering, tegenover van voedselverspilling, onderwijs aan meisjes in ontwikkelingslanden, het fatsoenlijk omgaan met koelvloeistoffen, maar ook uiteraard windturbines, zonnepanelen en dergelijke.
Zal ik je even af en toe in ieder geval een beetje voor het gesprek?
Ja, natuurlijk.
Ja. Ik praat je 3 uur over, want we hebben eigenlijk geen eindtijd, maar toch mag het niet, geloof ik. We hebben toch weer een soort formatje natuurlijk van weten te bakken. Maar denk je, waarom is het nu negatiever? Ik zei het al een beetje, ik weet niet de maling nemen, maar ik zeg het lijkt wel een beetje autobiografisch dan. Hè? Dat jou net dit overkomt, sinds 62 niet ziek geweest, dan ga je een boek schrijven. Je bent toch een positief ingestelde kerel. En dan een heel zwart boek eigenlijk. Hè? Waarom is het een toeval of vind je het belangrijk dat het nu op dit moment gebeurt?
Nou, kijk, hij heeft de moeite genomen om dat boek te schrijven. En het is met duurzaamheidszaken altijd zo. Je moet heel zorgvuldig en behoedzaam tussen de Scylla en de Charybdis doorvaren. De Scylla van aan de ene kant echt heel duidelijk en krachtig aangeven dat er een noodzaak en een grote urgentie is om drastisch in te grijpen.
Ja.
En aan de andere kant het aangeven dat de mogelijkheden daarvan ook aanwezig zijn. Dus dat drawdown, heel kort door de bocht, geeft gewoon aan met de huidige technologie, tegen de huidige prijzen. En dus niet van welke technologie komt er nog aan, welke prijsdalingen erin verschieten als we het grootschalig gaan toepassen. Huidige technologie, huidige prijzen, dat het wel degelijk mogelijk is om zelfs financieel zeer rendabel problemen op te lossen. Aan de andere kant moeten we dat ook wel gaan doen. Het is niet een soort van vrijblijvendheid van, god jongens, wat een leuk idee, moeten we eens een keer een proefprojectje van maken of een pilotje voor gaan doen en zo. Nee. En het is ook niet van, laten we maatregel 1 tot en met 10 doen. Alle 100 zijn nodig om het probleem op te lossen. En niet vandaag beginnen, maar gisteren, bij wijze van spreken.
Ja, maar je
moet gewoon aan de ene kant.
Het kabinet, je ziet wat er gebeurt. Het kabinet zegt ook, oh wacht even, ook het vonnis van Urgenda, geweldig allemaal, minder CO2, maar nu even niet. We hebben nu andere dingen aan ons hoofd, de timing is niet goed. En jij zegt het is 5 voor 12, het moet zo snel mogelijk gebeuren. Maar je merkt om je heen toch wel, hè, met heel veel duurzaamheid, er wordt vergeten dat je er ook geld mee kan verdienen. Dat het moet, dat je die kant op gaat, maar men vindt het niet het moment. Het is toch even in de stilstand of in de afwachtmodus.
Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Uiteraard is iedereen terecht bezig met het indammen en bestrijden van deze, het overwinnen van deze crisis. En tegelijkertijd zie je dat ook het kabinet zou op 1 april met het maatregelenpakket komen. Dat is 3 dagen of 4 dagen later geweest. Daar was natuurlijk achter de schermen al volop mee bezig. Alleen de timing en de toon waarmee je die duurzaamheidsthematiek op de kaart zet, die is natuurlijk wel cruciaal. Nee, je kan niet heel cru zeggen, maar jongens, jammer dan van die coronacrisis. Er komt nog een veel grotere structurele crisis aan. Dus daar gaan we ons op richten. Dat kan je natuurlijk niet doen. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel degelijk, dat moet je ook, deze crisis aangrijpen is ook bijna zeggen. Dat is een gevaarlijk woord in dit geval. Maar om je, en dat doen bijna veel mensen bijna vanzelfsprekend. En landen en bedrijven kan dat per definitie doen. Om zich te herbezinnen op het hele model dat het afgelopen decennia, het neoliberale model van just in time, veel van de publieke sector naar de marktsector, een enorme onderlinge verwevenheid en dus ook afhankelijkheid van hele lange en complexe toeleveringsstromen en dergelijke. Ik denk dat we daar ons wel degelijk op zullen gaan bezinnen en dat de houdbaarheid, de duurzaamheid van het systeem als zodanig, dat stevig ter discussie gaat komen te staan. En de kansen die dat biedt, die moeten we natuurlijk benutten.
Ik denk dat je daar gelijk hebt. Hè? Dat gewoon mensen die dat nog niet zagen, die zien dat nu wel. Maar goed, laten we zeggen, het neoliberalisme, het was natuurlijk ook een stroming op wat daarvoor allemaal kwam. Nu hoor je mensen opeens weer over, niet alleen de overheid, begrijpelijk, hè, moet een grotere rol gaan spelen, meer samen met elkaar. Aan de andere kant, terug naar de verzorgingsstaat, terug naar een wereld waar ondernemers verdienen natuurlijk ook het geld. Hè? Ook als je over duurzaamheid praat, innovatie, technologie. En daar worden we allemaal beter van. We willen toch ook niet dat we een land krijgen vol met ambtenaren, die 40 jaar bij dezelfde baas weer gaan werken.
Nee, maar kijk, het is natuurlijk niet het een of het ander. Een herwaardering. Het is natuurlijk altijd een goed samenspel nagestreefd tussen aan de ene kant de private sector, met het bedrijfsleven wat uiteindelijk dingen doet, dingen maakt en dergelijke, en de overheid die daarvoor de juiste randvoorwaarden moet creëren en de spelregels neerlegt en een scheidsrechter aanstelt die ervoor zorgt dat iedereen zich keurig aan de spelregels houdt. En de natuurmilieuorganisaties, de NGO's in het algemeen, die dat kritisch proberen te volgen, aangeven waar het niet goed gaat en aangeven welke kant het dan wel uit zou moeten. En een maatschappelijk debat daarover op een zo goed mogelijke manier probeert aan te zwengelen.
Maar denk jij dat een aantal zaken, laten we zeggen een Green Deal, het belang van innovatie, het belang van clean technology, het belang van duurzaamheid, om toch maar even, ik zou bijna zeggen het ouderwetse woord te gebruiken, dat nog steeds in de hoofden van de mensen blijft zitten? Of ga je nu steeds meer denken, wacht even, dat is allemaal leuk en aardig, maar is het wel zeker dat geld op gaat leveren? Ik weet niet of ik er zoveel geld voor over heb. Wil ik wel meer belasting gaan betalen? Die discussies ga ik ook krijgen. Of denk jij dat juist de klimaatbeweging nog een veel grotere rol gaat vervullen de komende jaren?
Nou, ik hoop het natuurlijk. Het is een... Je kent het Chinese karakter voor crisis, dat tegelijkertijd ook kans betekent. Dat is heel curieus. Al Gore heeft in het boek van 2006 opgewezen. Crisis is ook een kans. Dus een never waste a crisis. Benut het moment dat iedereen even weer helemaal alert is en denkt van, oh jezus, hier is iets heel fout gegaan. Wat kunnen we hiervan leren? Hoe kunnen we het beter gaan doen? Ja, versus iedereen die druk bezig is om deze crisis te overleven en dan zo snel mogelijk weer naar business as usual. Want ja, dat weten we tenminste. Ook al weten we in de back of our head wel dat het enorme negatieve bijverschijnselen heeft. Die misschien zelfs eigenlijk wel de hoofdverschijnselen zijn. Dus het gaat erom om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. En om te kijken hoe alle steun aan bedrijven bijvoorbeeld op zodanige manier kan worden ingezet dat het ook bij gaat dragen aan die verduurzaming. Als het gaat lukken bijvoorbeeld om mensen te doen beseffen dat deze acute, concrete, direct aanwijzbare medische crisis, waar mensen dus heel erg goed in het reageren op acute crisis die duidelijk gedefinieerd zijn en die ons daadwerkelijk bedreigen, in tegenstelling tot lange termijn problematiek, vaak ver weg is dan, niet heel duidelijk beperkt tot één verschijnsel wat je makkelijk kunt aanwijzen. Met andere woorden, de gevolgen van klimaatontwrichting die zich op alle mogelijke manieren manifesteren en waar nooit een bordje, dit is, wordt u aangeboden door klimaatontwrichting, bijstaat. En die bovendien een andere inrichting van de samenleving. En dat is nu met deze coronacrisis niet aan de hand. Hè. We moeten ons nog op aanpassen.
Als ik even mag onderbreken, inrichting van de samenleving, maar natuurlijk ook een wat vaak vergeten wordt, ook een gewenste richting. Want we moeten ook met z'n allen geld verdienen, dat willen we ook. En dat kan uitgerekend juist met innovatie en clean technology in dit hele verhaal. Dat zou fantastisch zijn. Maar dan nog, er is één dingetje. En dat merk je in deze tijd ook. Bill Gates is niet de enige die het al voorspelde. Er zijn anderen die zeggen, er kan weer zo'n pandemie komen. Dat hebben we toen helemaal onderschat, het kan weer komen. En ja, zoveel geld hebben we ook niet. We zullen keuzes moeten maken, prioriteiten. En je wilt toch hoe dan ook dat het niet ten koste gaat van die hele acute situatie rond het klimaat. Wat moet je stappen zetten om die urgentie nog te laten merken?
Ja, nou, dat is een hele brede vraag. Ik denk dat we...
Een hele concrete, wat voor stappen? Noem eens 2 of 3 stappen die je kunt zetten dan. Want er is een keuze. Ik ben nu politicus en ik kijk een beetje wat de mensen willen. En de mensen denken, ja, wacht even, het gaat met de economie slecht, doen we mij beter. Ik ga geen cent meer betalen, dat klimaat, dat geloof ik al even, ik heb andere dingen in mijn hoofd. En mensen denken ook, wacht even, zo'n pandemie, dat is misschien wel een grote gevaar. Dus wat voor stappen moet je dan zetten? Wat zou je moeten doen om te zorgen dat je toch jouw verhaal, jouw klimaatverhaal, op nummer 1 houdt?
Nou, ik denk dat... we hebben onze economie mondiaal ingericht op basis uit al eerder van een enorme complexiteit, onderlinge verwevenheid en daarmee afhankelijkheid. Want er hoeft maar 1 of 2 schakels in die keten doorgeknipt te worden. En dan ligt het hele systeem op zijn gat, zou ik maar zeggen. Iets heel, heel curieus voorbeeld daarvan zijn natuurlijk de beademingsapparaten. Waarvan Philips zijn productielocatie in de Verenigde Staten heeft. Ja, Trump die heeft die War Act uit de kast gehaald. Waardoor hij kan zeggen van dingen die in de Verenigde Staten geproduceerd zijn. Die moeten in de Verenigde Staten blijven en hier worden ingezet. Dat kan hij natuurlijk doen. Dat heeft hij ook gezegd dat hij het gaat doen. Maar zonder dat alle mogelijke onderdelen en grondstoffen uit alle mogelijke andere landen naar de Verenigde Staten. Naar die fabriek van Philips naartoe gaat, wordt er helemaal niks geproduceerd. Dus om die reden al kan hij dat gewoon helemaal niet waarmaken. Dat is in dit geval een onverwacht positief neveneffect van die internationale verwevenheid. Maar ik denk dat de afhankelijkheid op essentiële terreinen, China is onze fabriek geworden, als die stilvalt, dan hebben we geen aanvoer. Hetzelfde geldt in hoge mate voor energie natuurlijk. We hebben ons natuurlijk decennia lang, en ik heb me altijd hard vastgehouden, hoe lang dat goed zou gaan. En het is gewoon ongelooflijk lang tot nu toe aan goed gegaan dat die supply lines, dat die niet door wat voor oorzaak dan ook enorm doorbroken zouden worden. En dan niet een weekje of een maandje, maar gewoon echt heel erg lang. Waardoor we, wat onze energievoorziening betreft, we hebben niet voor niks altijd over energiecentrales. Dat hoeft maar uit te vallen. En de toevoer naar die centrales hoeft maar uit te vallen. En de hele samenleving, die zit op slot. Ik denk dat we die afhankelijkheid gewoon voor een belangrijk deel zullen moeten gaan verminderen.
Maar ik denk dat deze analyse begrijp ik ook. Hè. Dan proberen we even een paar stappen verder te zetten. Maar wat is dan, laten we zeggen, gewenst leiderschap? Want daar draait het toch altijd om. Met wie je ook spreekt. En ze hebben het over leiderschap. En dat is een groot begrip. Maar probeer dat eens gewoon een goede naam te geven. Een goede definitie en goede voorbeelden. Wat voor leiderschap is nou gewenst om duurzaamheid op de eerste plaats te houden?
Nou, ik denk dat iedereen zo langzamerhand heel goed begrijpt dat een robuust systeem iets is waar we naar moeten streven. En hoe je dat dan precies concreet vertaalt, daar gaat dan zeg maar concrete leiderschap in zitten. Maar een robuust systeem, en dat weten we uit ecologie, is ook altijd een divers systeem. Dat is een systeem wat niet afhankelijk is van 1 soort of van 1 aanvoerlijn of wat dan ook. Dat is een systeem wat op de lange termijn houdbaar is. Nou, dat zul je moeten gaan vertalen naar de voedselvoorziening, naar de energievoorziening, naar waar en hoe mensen werken, hoe de verhouding tussen private en publieke sector geregeld is, hoe de verhouding tussen verschillende landen geregeld is. De concrete invulling daarvan, en dat is niet even met een toverstafje, met 1 toverspreukje te regelen, de concrete invulling daarvan en het heldere daarvan over het voetlicht brengen, dat is een heel simpel in 1 zin te zeggen, maar in heel veel verschillende sectoren en concrete uitwerkingen te definiëren verhaal. De leider die in staat is om dat vergezicht op een heldere manier te schetsen. Op een zodanige manier dat het ook aanlokkelijk is voor bijna iedereen in de bevolking. En in principe, naar mijn idee, kan dat ook, moet dat ook kunnen. Hoewel er dus heel erg veel dingen veranderd zullen moeten worden en op zijn kop zullen moeten. Degene die in staat is om dat helder te verwoorden en daar steun voor te verwerven, ja, dat zal degene zijn die veel mensen achter zich zal weten te verenigen.
Dat past inderdaad ook meer in deze tijd. Hè? Niet meer alleen maar, laten we zeggen, de manager die aan de plakken is en brandjes blust en probleempjes oplost, maar nu komt met een goed plan, maar dus ook een daarbij behoort goed verhaal. Er is ook charisma voor nodig, het is allemaal heel veel gevraagd. Zie jij ze trouwens? Zie je ze al opstaan? Misschien wereldwijd, of niet per se in Nederland, waar je denkt, nou, let daar maar eens op. Die kennen wij nog niet, maar die zou wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien.
Nou, het merkwaardig is dat dat nog helemaal niet zo duidelijk is. En we hebben natuurlijk zelf het beste zicht op wat hier in Nederland gebeurt. Ik vind dat een hele opmerkelijke ontwikkeling is dat Rutte zich nu ineens van degene die bij visie vooral aan de brillenwinkel dacht, dat die nu degene is die het roer echt stevig in handen heeft, die ook heel expliciet de rol van de wetenschap, van deskundigen, waardeert en neerzet, daarachter gaat staan, zonder zich erachter te verschuilen. Wil die gewoon ook geen zoete broodjes maken en zegt, jongens, sorry, we hebben een crisis, we weten maar 50%, we moeten 100% handelen, misschien maken we een fout, zullen we dan alle openheid toegeven, maar we moeten gewoon roeien met de riemen die we hebben. Het zijn lang niet de ideale riemen, maar deze kant gaat het nog. Ik hoop dat hij datzelfde leiderschap gaat doortrekken en gaat gebruiken om de hele samenleving bestand te maken tegen crisis.
Dit was inderdaad de man die gewoon niets moest hebben van visie, maar langzamerhand begrijpt dat er wel iets, hoe je het ook wil omschrijven, misschien een mooi woord of visie nodig is. Dus dat betekent dat hij ook misschien met onverdachte partijen waar hij nooit eerder aan gedacht had, samenwerkingen wil gaan smeden. Je ziet het op allerlei terreinen mee. Ik sprak voor jou met Jan Rotmans, die ook bij Shell wat doet. Die zegt, nee, we moeten elkaar niet steeds verketteren, proberen samen tot een oplossing te komen. Je ziet het aan politieke partijen die voorheen nooit met elkaar wilden samenwerken, dat nu wel doen. Is dat mijn gevoel? Misschien is het niet waar, dan moet jij mij corrigeren. Mijn gevoel is juist dat je nu ziet dat leiderschap voortkomt uit totaal hele andere verbanden. Dat we wel in zo'n tijd leven. Niet meer dat is links en dat is rechts. Of die wil niet met die. Maar goed nadenken over mensen die samen naar iets willen streven.
Ik denk dat dat zo is, ja. Wat dat betreft, dat crisis is kans. Dat geldt daar zeker voor. Mensen worden genoopt uit hun schutterspietjes te komen. Echt weer even helemaal fris na te denken, want dit is iets waar niemand ooit eerder mee geconfronteerd is geweest. En gewoon genoopt is om na te denken van, ja, waar gaat het nu eigenlijk over? Wat zijn nu de wezenlijke dingen? En waar liggen de overeenkomsten, zodat datgene wat we willen bereiken en wat we ophouden met haarkloverij? Dan moeten we echt een serieus probleem oplossen. Want,
krachtig zijn. Nee, ik bedoel, jij bent ook nu opgestaan na een zware ziekte. Gewoon. Als je heel lang niet ziek bent geweest, schrik je natuurlijk de pleur, als ik het even plat mag zeggen. En dan opeens verschrikkelijk gaat op en neer. Je bent weer terug. Je bent in vol kracht om iets te gaan doen. En je hebt vaker in je leven bewezen dat je die veerkracht hebt. En gezien hoe belangrijk ondernemerschap ook op dit gebied is waar jij je begeeft. Ik zal maar zeggen de wereld van de duurzaamheid. Misschien toch even het verhaal van Waka Waka. Want daar heb je het mee aangetoond. Hè? Het ging failliet en toch kwam je opeens weer naar boven. En dat verhaal, dat heb je maar ooit half verteld. Dat zou ik nu graag helemaal van je horen. Hoe is dat precies in een paar lijnen? Maar hoe is dat gegaan?
Zullen we de doorstart van Waka Waka bedoelen?
Ja.
Nou, kijk, heel lang verhaal daaraan voorafgaand. Ik zag op een gegeven moment aankomen dat we met een flink liquiditeitsprobleem te maken zouden krijgen. En toen heb ik goed nagedacht van wie kan mij nu uit mijn netwerk op korte termijn krachtig helpen en is ook bereid om dat te doen. En toen heb ik Albert-Jan Postma, de eigenaar van een aantal zeer uiteenlopende overigens bedrijven, die ik al een jaar of 10 kende. Die hebben toen gebeld, het probleem voorgelegd en gevraagd of die bereid was om ons in staat te stellen die doorstart te maken. Hij heeft daar even over nagedacht, maar niet zo lang. Het heeft gezegd, ik ga dat doen. En toen heeft hij dat op een hele onconventionele manier heeft hij dat gedaan. Dat is dat ver los van het feit dat je met, eerst met een curator te maken hebt en nog moet zien dat jij degene bent die dan het toegestaan wordt om die doorstart te maken. Want er waren ineens allerlei katers op de kust van onguur allooi, om het zo maar te zeggen. Daar ga ik er niet op in, maar er zijn een paar hele rare dingen gebeurd.
Nou, noem maar eens onguur allooi. Wat bedoel je met onguur allooi? Je mag het wel eentje. We zitten even toch met z'n tweeën te praten. Noem maar eens eentje.
Ja, dat was niemand. Nee, maar we kregen te maken met partijen die, die in de voorafgaande periode het naadje van onze kous precies wisten hoe het bedrijf in elkaar zat, waar de sterke kanten, waar de minder sterke kanten zaten. En die toen probeerden voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten door de boel in te pikken, om het zo maar even te zeggen. Nou, echt te kwaad op trouw. Maar goed, nogmaals, daar ga ik verder niet op in. Postma die heeft op een heel onconventionele, snelle, krachtige manier getoond dat hij het lef had om ons te steunen. En vanaf dat moment zijn we hier gaan bouwen. Nee, eigenlijk moet je drie dingen tegelijk doen. Je moet al die afhandeling, om te beginnen is het best een schok. Als je na een jaar of acht keihard werken, dan is het vloerkleed om je uitgetrokken voelt. En dus dan moet je dan, ja, dat geeft best een klap. Vervolgens moet je dat zien af te wikkelen en moet je naar een nieuwe fase. Dus dan heb je eigenlijk, dat ik ook nog redelijk druk had, ineens drie banen tegelijkertijd op je bord. Dus dat was wel een pittige periode. Maar goed, het is gelukt en we zijn er volop mee bezig. Hoewel op dit moment natuurlijk onze markt echt bijna compleet is ingestort. Terwijl we net bezig waren met het voorbereiden van de lancering. Dan was het Tuschinski gehuurd om op 27 maart de première van de Drawdown film 2040 te vertonen. Dat is schitterend. En na afloop wilden we een plan lanceren. Dat gaan we nu alsnog iets later doen. Geheten Light Up a Nation. Waarbij we als een soort van uitdaging aan de rest van de wereld. De situatie is dat we op dit moment nog steeds met 1 miljard mensen op de hele wereld zitten die 0 aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En minstens nog een keer, 2 keer dat aantal, wat voortdurend te maken heeft met stroomuitval, blackouts, brownouts. Nou, hoe kun je in hemelsnaam een economie opbouwen als je niet eens kunt rekenen op een stabiele energie toevoer? Dus we wilden gewoon met dat clubje wat we dan hebben, Wakker Wakker Foundation, steund door Wakker Wakker als bedrijf, maar ook door een aantal andere bedrijven en organisaties, we wilden gewoon laten zien dat het mogelijk is om alle scholen, 1500 scholen in totaal, van het onafhankelijke Koninkrijk Lesotho in Zuid-Afrika, om alle 365.000 kinderen zijn het dan, in 1 jaar van safe, sustainable solar te gaan voorzien. En nogmaals, het is een soort van uitdaging van, wij met ons kleine clubje hebben dit jaar dit land gedaan, welk land ga jij eigenlijk doen? Bedrijf X of land Y?
Maar dit is
dus, nou, gewoon daarmee doorgaan.
Het is met een, het is zo mooi. Het, is met, het verhaal is zo mooi, omdat het bijna in deze tijd nu past. Hè, met onconventionele hulp van iemand als Postma en zo. Daardoor kan dit enorm vervelend ook. Dat dit gebeurt, deze crisis, voor alles en iedereen, voor jou ook. Want je bent met die doorstart bezig. Je staat in Tuschinski, je wil verder. Maar je zegt, je stort daardoor niet in. Je bedrijf gaat gewoon door. Want jullie hebben dus al ergens iets gepland. Een groot evenement. Maar dat ergens gepland. Is dat september? Is dat oktober? Want dan weten we meteen.
Nou, waarschijnlijk gaan we een première digitaal doen. Met wel een live programma met de gasten die we daar. Er is bijvoorbeeld één bank die toegezegd heeft om ons een flinke duw in de rug te geven om een start te geven. De ASM Bank, om precies te zijn. Maar ook met Harm Edens als presentator gaan we gewoon dat gesprek aan. In de tussentijd, daar ben ik nu onder andere mee bezig, hoewel het natuurlijk een hele lastige tijd is om clubs te benaderen, want iedereen is alle hens aan dek voor het voortbestaan van de organisatie als zodanig. Maar dat is al niet te min. Met een aantal clubs kun je wel eigenlijk toch doorpraten om te kijken hoe we dat verder goed kunnen voorbereiden, ook in Lesotho overigens. En daarnaast is het zo dat we, en met name mijn medeoprichter Camille van Gestel, en dankzij de contacten persoonlijke contacten die we al meer dan 20 jaar in China hebben op productiegebied. En ook daar heb je zo'n ecologische ecosystemen. En iedereen kent elkaar. Kent elkaars reputatie, kwaliteit, mogelijkheden. We zijn nu met een consortium van grote bedrijven en een paar zorginstellingen bezig om ervoor te zorgen dat op zeer grote schaal beschermingsapparatuur, mondkapjes en dergelijke naar Nederland komen. Verdienen we overigens helemaal geen cent aan. Om ervoor te zorgen dat op het ogenblik de zorginstellingen, tegenstelling tot de ziekenhuizen, die zijn nog slechter bedeeld met de beschermingsapparatuur. Die staan niet vooraan in de rij. Om ervoor te zorgen dat die gegarandeerd goede kwaliteit tegen goede prijzen, dus geen afzettersprijzen, laat staan dat er fraude en dergelijke in het spel is of dat de kwaliteit niet goed is. Om ervoor te zorgen dat die dingen in de wereld komen. De eerste zendingen zijn afgelopen week ook binnengekomen en we zijn nu bezig. En Pakkenwakker die fungeert daar dus in feite als een soort van verbindingsofficier tussen degenen die behoefte aan hebben, bedrijven die voor logistiek en voor het geld voor de centen kunnen zorgen. Zijn we bezig om nog een veel, veel grotere schaal dat te gaan doen.
En wat is die veel grotere schaal? Nou ja, maar dit
veel grotere schaal, dat gaat om 5 à 10 miljoen euro, om het zo te noemen.
Oeh.
Dat is wel serieus geld.
Dat wou ik zeggen, dit is even serious business. Nou, mag ik zeggen dat dit toch een hoopvol einde is van dit gesprek voor jou, voor iedereen, want iedereen is hier ook bij gebaat. Ik wens je heel veel sterkte, heel veel beterschap, nog steeds gewenst. Je ziet nog een beetje pipjes, maar de oude Maris Groene zien we binnenkort terug ook. Hè? Geweldig, dank je voor dit gesprek.
Ja, dankjewel.
Duurzaam ondernemer en nee, ik mag ook zeggen duurzaam adviseur natuurlijk. En dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. Tot snel.